Ik groet alle in Jezus' wonderbare naam en ik wil Gods woord met jullie openen. In het verlangen dat de Heer met ons zal spreken. We hebben zelf al veel gesproken vanmorgen en gezongen. Maar het is natuurlijk ook heel goed om naar de Heer te luisteren. Niet dat de Heer niet door jullie heen gesproken heeft, maar we openen het woord bij Markus 12 vanmorgen. Markus 12. En dan gaan we lezen 28 tot 34. En bij mij staat er boven het grootste gebod. En Jezus heeft net een discussie gehad met de Sadduceeën. En dan heeft hij een wijs antwoord gegeven en dan gaan de schriftgeleerden verder. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde reden twisten en wist dat hij een goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En de tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem: juist meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer iets te vragen. Nou heeft natuurlijk de Heer Jezus de wet vervuld, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de wet niet meer werkzaam is. De wet is niet afgeschaft. En dit gebod blijft natuurlijk nog steeds staan, ook voor ons in het Nieuwe Testament. En de Heer Jezus heeft ook tegen de discipelen gezegd: een nieuw gebod geef ik u. In Johannes 13, dat gij elkander lief hebt gelijk ik u heb lief gehad en dat gij ook elkander lief hebt. En wij zouden misschien kunnen zeggen: hoe kun je nou iemand gebieden om lief te hebben? Misschien dat wij meer denken dat liefhebben iets is wat uit je binnenste naar boven komt. En als dat opwelt en in je gevoel zit, dan kun je een ander lief hebben. Maar de Heer kijkt hier totaal anders naar. En eigenlijk staan er in de grondtekst al de drie woorden voor liefde. De ene, dat is eros, dat hoef ik verder niet uit te leggen vanmorgen. En dan heb je de filio, dat is de menselijke liefde. Maar je hebt ook de agape. En dat is eigenlijk de liefde van God, waar God hierover spreekt. En die liefde natuurlijk, die God ook betoond heeft in zijn Zoon, zoals we dat allemaal weten uit Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Omdat hij zijn eerstgeboren zoon, zijn eigen zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Dat is een daad van liefde van God. En blijkbaar bestaat de liefde dus vooral uit daden. Ten eerste de liefde tot God. En ik werd van de week geraakt door een zinsnede. Dat is: als de schepper spreekt, dan moet het schepsel eigenlijk zijn nietigheid beseffen. Als je bedenkt hoe overweldigend groot God is, we hebben hier zijn woord. De Bijbel, zijn woord. Wat God heeft laten optekenen door verschillende mensen heen. En hier hebben we ook woorden van de Heer Jezus. Die citeert natuurlijk naar de wet zoals Mozes die ontvangen heeft. En dan is het heel goed, denk ik, voor ons dat we niet gaan rebelleren en het woord ook niet wegredeneren en wegdiscussiëren, maar dat we ontzag hebben voor die eeuwige God, die wel in Christus onze Vader is, maar hij blijft wel die grote schepper van alle dingen, die alles gemaakt heeft, die alles overziet, wiens ogen rondgaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan, hun wier hart volkomen naar hem uitgaat. De God die ons kent, die onze gedachten kent, heel ons hart, onze motieven, onze beweegredenen, waarom we dingen doen, die spreekt. Door het woord, die spreekt door de Bijbel, die spreekt door de Heilige Geest en die spreekt door de Heer Jezus. En die spreekt tot ons. En dan gaat het hier over een gebod. En vroeger, in mijn onbekeerde staat, hield ik niet zo van geboden. Ik hield niet zo van dingen die opgelegd worden. En ik ben lang verbaasd geweest over David, als hij zegt in Psalm 119, dan zegt hij, Heere, hoe lief heb ik uw wet. David leefde nog niet in het nieuwe verbond. Die was nog geen nieuwe schepping zoals wij wederom geboren zijn. In gemeenschap leven met God, met de Vader, met de Heer Jezus, door de Heilige Geest. Maar David die zegt, hoe lief heb ik uw wet. Hij was dankbaar voor het woord. Hij was dankbaar voor de instructies die de Heer hem gaf, zodat hij kon leven tot eer en glorie van de naam van God. En hoop ik dat wij ook liefde zullen hebben voor de geboden die de Heer ons geeft. Want hij doet dat voor ons bestwil. Hij doet dat uit liefde, omdat God zelf liefde is. Zoals 1 Johannes 4 dat zegt. Want God is de liefde. En daarin ligt denk ik voor ons vaak een soort spanningsveld. Je hoort soms mensen, ja God is liefde dus, dan komt het niet zo nauw. Maar naast het feit dat God liefde is, is God ook licht. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus we spreken over een eigenschap van God. En de eigenschap van de liefde, die is niet in strijd met de eigenschap dat God heilig is. De eigenschap van de liefde is niet in strijd met het feit dat de Heere God één is. Dat zien we hier ook. De Heere, uw God, is één. En het feit dat de Heere de zonde lief heeft, maar de zonde haat, is in volkomen harmonie in die ene persoon. Het feit dat God licht is, betekent natuurlijk dat hij nooit geen gemeenschap kan hebben met de duisternis, maar juist wel gemeenschap met de liefde. Gemeenschap met de heiligheid, gemeenschap met zijn rechtvaardigheid. Dat zijn allemaal eigenschappen van de Heere. Dus wij mogen één eigenschap van de Heere niet gebruiken om een andere eigenschap opzij te zetten. Wij moeten, zegt Paulus, de gehele raad van God verkondigen. En het is heel groot van belang, ook voor ons, dat wij zien dat de liefde nooit losgekoppeld is van de kracht en van de wijsheid. Dat zie je ook als Paulus zegt tegen Timotheus, 1 Timotheus 2, vers 7 geloof ik, die zegt, je hebt ontvangen, 2 Timotheus 1, vers 7 geloof ik dat het is. Ik moet even kijken dat ik het jullie goed voorlees, ik het niet verkeerd zeg. 2 Timotheus 1, vers 7, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Er zijn geen drie geesten. Dat is één geest. Dat is de Heilige Geest. Dat is de geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En er wordt vaak gezocht, ook bij bepaalde mensen, misschien ook wel dat wij ons daar soms al schuldig gaan maken, bijvoorbeeld naar de kracht. Want we willen de kracht om grote dingen te doen voor de Heer. En dat lijkt een heel mooi verlangen, maar die kracht die is nooit zonder de liefde. Als wij zien, bijvoorbeeld in Handelingen 4, dan is die liefde onder de apostelen, onder de eerste gemeente, zo toegenomen, dat als ze eigendom hebben, sommigen die verkopen dat en die brengen dat aan de apostelen en die zeggen, deel het maar uit. Ze hadden alles gemeenschappelijk. En dan zien we op een gegeven moment dat de Heer grote wonderen en tekenen deed. Dus als wij grote wonderen en tekenen zoeken, dan kan dat, lieve broeders en zusters, niet buiten de liefde omgaan. Dat is onmogelijk. Dat is wat de schrift ons leert. En dan kun je zeggen, ja, ik heb lief en ik heb kracht, maar ik heb geen wijsheid. Maar als wij lezen, bijvoorbeeld in Lucas 10, als de Heer de eerste 12 uitzendt, en later zet hij de 70 of de 72 uit, en dan geeft hij kracht en macht. Dat is eigenlijk kracht en bekwaamheid. Omdat het altijd is door hem. En het is altijd uit hem, het is door hem. Dus het is die geest van Christus. Die ook die kracht als het ware gebruikt als de Heer Jezus zieken geneest, dan heeft hij een liefde voor die zieken. En dan verlangt hij om ze te genezen. Dus dat doet hij vanuit liefde. En natuurlijk wordt daardoor ook de naam van God verheerlijkt. Nou, wij begrijpen als wij een opdracht krijgen om lief te hebben, dat dat iets anders is als een bepaald gevoel. En daarom zie je ook wat de Heer Jezus, wat de schrift hier zegt. In vers 30, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Eigenlijk is dat met alles wat op en aan en in ons is, moeten wij lief hebben. Dus dan is het gelijk duidelijk als er besproken wordt met geheel uw kracht, dat het niet te maken heeft met uw gevoel. Als het gaat over uw hart en over uw ziel, dan heeft dat ook te maken met onze wil. Dat wij onze wil erop zetten om lief te hebben. Om God lief te hebben boven alles en onze naaste lief te hebben als onszelf. Dus heel ons hart, al onze zinnen, al onze gedachten moeten erop gericht zijn, want dat is het hoogste, om God lief te hebben boven alles, dus ook boven onszelf. Boven ons eigen verlangen, boven ons eigen gemak, boven onze eigen gedachten. Dat is wat de Heer ons hier wil leren. Dus alles wat op en aan ons is, moet erop gericht zijn om lief te hebben. Dus ook onze gedachten moeten erop gericht zijn om de Heer, maar ook om elkaar lief te hebben. Dus als wij verkeerde gedachten koesteren over onze broeder, over onze zuster, over onze vrouw, over onze kinderen, zelfs over onze buurman, is dat niet tot eer van God en is het ook niet naar het woord van God en ook niet naar de bedoeling van God. En dan wordt er soms gezegd, ja, maar God is ook rechter. Dat is waar, God is ook rechter. Jesaja spreekt daarover. Dat God de rechter is van hemel en aarde, is ook de wetgever. Maar hij is een rechter, die is alleen rechter, ook in Nederland, als hij in functie is. Hij is alleen rechter als hij als het ware zijn toga aantrekt en als hij zitting neemt. Achter die bank is dat in Nederland. Dan is hij in de functie van rechter. En ik heb wel eens gehoord, het is een eenvoudig voorbeeld, maar misschien maakt dat iets helderder. Die rechter die moet op een gegeven moment recht spreken over zijn eigen zoon. En die rechter die moet hem naar recht straf geven. En naar recht geeft hij hem straf. En nadat de rechtszaak afgelopen is, dan trekt hij zijn toga uit en dan gaat hij naar zijn zoon toe en dan geeft hij hem geld om de straf te betalen. Dat is eigenlijk wat God gedaan heeft. Hij heeft ons veroordeeld. Buiten Christus is geen leven. Wij waren dus doodschuldig. En nadat hij ons veroordeeld had, heeft hij zijn zoon gegeven. Als een losprijs. Voor onze zonde. Voor onze schuld. Voor onze tekorten. Voor datgene wat wij gedaan hebben. Zodat wij vrij uit zouden kunnen gaan. Nou, zo'n God. Die alles wat hij heeft gegeven heeft. Voor u, voor mij, voor de wereld. Is het dan moeilijk om zo'n God lief te hebben? Ik denk het niet als wij er maar op gericht zijn. En dat wij ons niet laten bezighouden door allerlei andere dingen. Heel uw hart. En wij zeggen altijd in uw hart, daar zit je wil, daar zit je verstand, daar zit je gevoel, daar zit je emotie. De ziel, daar zit er heel dichtbij. Daar zit onze persoon in. Daar zit onze kracht in. Daar hebben we de overleggingen. Spreuken 4 zegt, vanuit het hart komen de overleggingen en de uitingen van het leven, de oorsprong van het leven. Daar bepalen wij uiteindelijk wat wij gaan doen. En denk dan niet dat liefde alleen is iets van uw gevoel. Nee, liefde heeft alles te maken natuurlijk met dienen. Jezus kwam om te dienen. Hij kwam om een slaaf te zijn. Jezus had ons zo lief dat hij de heerlijkheid die hij had bij de Vader, die heeft hij afgelegd. Die heeft hij daar gelaten. Hij had ons zo lief dat hij kwam om voor ons te sterven. Hij had ons zo lief dat hij kwam om de smaadheid op zich te nemen. Hij had ons zo lief dat hij ons heeft laten zien wie de Vader is. En hij heeft ons verteld dat hij de werken deed door de Vader. En hij zei tegen Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus in Christus hebben wij de Vader gezien. En hebben wij de grootheid van God gezien. Zijn heiligheid, maar ook zijn liefde. Zijn trouw, zijn bewogenheid. En als we zien dat de Heer Jezus, die was soms ook moe en dan ging hij rusten. Maar dan kwam daar die vrouw bij de Samaritaanse put. En dan had hij toch als eerste weer het belang van die vrouw op het oog. Hij liet zich niet leiden door zijn dorst, niet door zijn vermoeidheid, maar liet zich leiden door de Heilige Geest. Want hij moest door Samaria gaan. En dan wist de Heer Jezus als het ware al, daar komt iets, een werk van God tot stand. En dan uit liefde verzaakt hij als het ware zichzelf en dan heeft hij aandacht voor deze vrouw. En dan komt die vrouw tot geloof. En dan krijgen we onderwijs vanuit Johannes 4. En daarna komt dat hele dorp tot geloof. Dat is de liefde van God. En dan zegt Jezus hier ook, het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Dus het gebod om onze naaste lief te hebben, dat is net zo groot als het gebod om God lief te hebben. Nou, als wij nou Heel ons leven, al onze kracht geven, we geven al ons geld. We geven alles wat we hebben, denk maar aan de rijke jongeling. Hij had alle geboden had hij onderhouden, maar hij had één ding, hij zat vast aan zijn geld. En dan zegt Jezus, ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen, kom dan hier. En dat kon hij niet. Hij zat vast aan zijn geld. Broeders, zusters, misschien zijn er ook dingen in ons leven waar wij aan vastzitten. Dat we niet volkomen in de vrijheid zijn om God lief te hebben met heel ons hart. Met heel onze ziel, met heel ons verstand en met alle kracht. Misschien zitten we wel vast om bitterheid. Misschien zitten we wel vast om wrok. Misschien zitten we vast aan onbegrip of een irritatie of wat het ook zijn mag. Misschien zitten we vast in onze gedachten. Het is de verlangen van de Heer dat wij leven in de vrijheid van de kinderen van God. Christus is gekomen om ons vrij te maken. Dat we zullen wandelen in de waarheid. Hij zegt, je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrij maken. Dan ben je ook vrij in je hoofd. Dan ben je vrij in je gemoed. Dan ben je vrij in je gedachten. God is niet gekomen om onze gedeeltelijke vrijheid te verlenen. Hij is gekomen om ons een nieuw leven te geven. Met nieuwe kracht, met nieuwe mogelijkheden, met nieuwe gedachten. Dat is de vernieuwing die doorwerkt in ons binnenste, zodat wij in staat zijn om God lief te hebben. Wel als God ons gegeven heeft, die geest van kracht, van liefde en van bijzonderheid. Is het dan nog moeilijk om lief te hebben? Nee, want hij heeft daarin voorzien. God vraagt natuurlijk niet aan ons, als Jezus zegt tegen de discipelen dat ze elkaar lief moeten hebben, gelijk ik u heb lief gehad, zegt hij. Dus als wij niet weten hoe wij moeten lief hebben, dan kunnen we gewoon lezen het evangelie van de Heer Jezus. Dan kunnen we gewoon zien wat hij gedaan heeft. Dan kunnen we zien hoe hij omging met zijn apostelen, met zijn discipelen. En dan is het eigenlijk heel eenvoudig. En dan is het niet zo dat de Heer Jezus zoetsappig was. Als op een gegeven moment Petrus misleid wordt, dan zegt hij, ga weg achter mij, Satan. Het deed geen afbreuk aan de waarheid, maar hij zegt dat in liefde om Petrus terecht te brengen. Dat is ook liefde, dat is ook een vorm van liefde, dat is ook een daad van liefde. Dus het is goed voor ons om Gods woord te onderzoeken en meer de Zoon te leren kennen. Om de Vader te kennen en de Zoon te kennen en de Heilige Geest te kennen, zodat wij kunnen voldoen aan de eis van Gods woord. Om God lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En dan kunnen we zeggen, ja, we moeten heilig zijn. Ja, dat is waar. Maar heiligheid zonder liefde, dat wordt een harde wet. Dus wij moeten de zaken niet loskoppelen. Het is één God. Dat begint hier ook de schrift. Hè? De Heere, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. De Vader, de Zoon en de Geest zijn één. En zo moet het ook bij ons zijn, in ons eigen hart, in ons eigen leven. Ik hoop in ons eigen gezin en in de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat de eenheid zal toenemen. We hebben vanmorgen iets gehoord van het gewicht. Ooit hebben wij een broeder, die kwam een stuk staalkabel. En één zo'n ijzeren draadje, dat is al sterk. Maar zo'n staalkabel, waar ze schip mee vastleggen, dat is onnoemelijk sterk. Dat is eigenlijk het beeld van de eenheid in de gemeente. Dus wij moeten, lieve broeders, zusters, die ander lief hebben. Als wij die ander lief hebben, vergeten wij onszelf. Want je moet je naaste lief hebben, zoals jezelf. Nou, wij weten best wel hoe wij onszelf lief hebben. We hadden ooit een vrouw in het pastoraat die zegt, ik haat mezelf. En mijn vrouw die kreeg wijsheid van de Heer zitten. Maar ik zie hier anders een vrouw zitten die best wel van zichzelf houdt. Ze ziet er keurig verzorgd uit en dat was ook zo. Dus het is niet zo dat jij jezelf haat, want dan verzorg je niet goed meer. En dat is ook natuurlijk wat Efeze 5 ons leert. Dat er geen enkel vlees is wat zichzelf haat. Haat tegen zichzelf, dat komt vanuit het rijk van de duisternis, dat is een leugen. Vanaf het begin hebben mensen zichzelf lief. Een klein kind dat vecht al voor het leven. En dat is heerlijk, want dat heeft God erin gelegd. Uw naaste liefhebben als uzelf. Dus u weet drommels goed wat u graag wil. U weet drommels goed dat u zelf niet graag gekwetst wilt worden. Om er iets te noemen. We gaan daar nog even kijken naar 1 Korinthe 13. Ik vind het zo mooi als ik het heb over de geest, de ziel en het lichaam spreekt de Heer. Maar ook de kracht van liefde en van bijzonderheid. En dan zie je 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de liefde. Waar staat dat tussen? Dat staat na 1 Korinthe 12, waar het gaat over de gaven. En het staat voor 1 Korinthe 14, waar het gaat over de bekwaamheid eigenlijk. Hoe moeten die gaven in de gemeente functioneren? Het is zo mooi als je die compleetheid ziet van het woord van God. Dat is echt goddelijk. Dat is echt bovennatuurlijk. Dat is echt machtig mooi. Hoe meer je er gaat ontdekken hoe God dat als het ware in elkaar heeft gezet. Dus onze naaste liefhebben als onszelf. Wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Hè? Dat is zo'n uitspraak. Nou, zo eenvoudig is het eigenlijk. Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Maar als je dat hier zo leest, dan zeg je, liefhebben, hoe moet ik dat eigenlijk doen? Maar laten we eens even kijken naar 1 Korinthe 13. Want er staat allemaal in de schrift hoe wij het moeten doen. Maar we moeten soms wel even zoeken. We moeten soms wel even spitten. En laten we onszelf niet voor de gek houden. Want het woord is er zo helder in. Ook 1 Johannes 3, 1 Johannes 4. We kunnen niet alles behandelen vanmorgen. Maar laten we eens even gaan naar 1 Korinthe 13. Dus Paulus die heeft geschreven aan de Korintiërs. 1 Korinthe 12, dan gaat het over al die gaven. 1 geest, 1 lichaam. En dan in 1 Korinthe 12 vers 31 zegt hij maar, streef dus naar de beste genadegaven waar ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Die dat alles te boven gaat, zegt een andere vertaling. Nou, en dan zegt Paulus, dan zou ik de talen van mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet. Dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. Dus met andere woorden, dan heb ik als het ware een... Ik breng iets tevoren, ik laat iets zien, ik stel iets tentoon, maar er ontbreekt een heel belangrijk element. En dat is zo, zelfs als wij iets maken van materiaal, en het is niet in de juiste verhouding samengevoegd, dan heeft het geen kracht of geen schoonheid of het stort in elkaar of wat dan ook. En dat zegt Paulus hier eigenlijk. Maar ik had de liefde niet. Dan zou klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. Dus een groot verschil. Klinkend koper, een schallende cymbaal. Heel iets anders dan talen van mensen en van engelen. Dan zou ik de gave van de profetie hebben. Dus de hoogste gave. En alle geheimenissen weten. En alle kennis bezitten. Dan zou ik al het geloof hebben. Zodat ik bergen zou verzetten. Maar wij kijken daar vaak tegenop. Mensen die de gave hebben van profetie. Mensen die heel veel kennis hebben. Die alles weten. En ze hebben geloofd dat ze bergen verzetten. Niets lijkt hen onmogelijk. Maar dan zegt Paulus, als ik de liefde niet had, dan was ik niets. Nou, wij willen toch niet zijn zeker voor de Heer. Wij willen toch wel graag de Heer als het ware aangenaam zijn. Wij willen toch niet op het eind van ons leven tot ontdekking komen dat wij een klinkende of een cymbaal zijn. Een klinkende cymbaal, een schallende cymbaal. Of klinkend koper. Wij willen toch niet op het eind van ons leven tot ontdekking komen dat we niet zijn. Dat we alles voor niks hebben gedaan. Dan hebben we grote wonderen gedaan, dan grote tekenen gedaan misschien, of geweldig kunnen spreken. En dan zegt de Heer, ik miste de liefde. Je had niks. Dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen, zegt Paulus, tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven en verbrand worden, maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. En waarom is dat eigenlijk? Wel omdat God de liefde is. Dus als wij het doen zonder de liefde, doen wij het zonder God. Dat is het kenmerk. En dat is wat Johannes ook zegt. Daar heeft het over de rechtvaardigheid. Wie de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. Die is het ware uit de tegenstander. En dan gaat Paulus hier die liefde beschrijven. En dan zegt hij, de liefde is geduldig. U weet zelf of dat u geduldig bent. U weet zelf, dat hoeft niemand u te vertellen. U weet zelf of dat u geduldig bent met uw vrouw. Of met uw kinderen. Of met uw broeder. Of met uw zuster. U weet dat zelf. U weet misschien zelf wel hoe ongeduldig u soms nog bent. Wel, dat is niet de liefde. Dat is niet uit God. Dat komt uit een andere bron. En dan moeten wij ons daarvan bekeren. En als ik zeg, wij moeten ons ervan bekeren. Ja, want liefhebben is een opdracht. Dus wij moeten gehoorzaam zijn aan het woord van God. En dat is niet een kwaadwillig moeten om je te pesten. om ons te kwellen, dat is een moeten die zegen voortbrengt voor God en voor de mensen en voor onszelf. Dus dat is geen verkeerd moeten, maar dat is een goed moeten. De liefde is vriendelijk. Nou, u weet zelf of dat u zelf vriendelijk bent. Je komt soms in de winkel ook mensen tegen en die doen heel vriendelijk. En dan zegt mijn vrouw, ze doet vriendelijk, maar ze is het niet. Maar heel veel van die mensen die zijn gewoon vriendelijk. Nou, dat wil de Heer, dat wij vriendelijk zijn. Niet dat wij vriendelijk doen en van binnen andere gedachten hebben of andere gevoelens hebben, maar dat we gewoon vriendelijk zijn. Uw vriendelijkheid is alle mensen bekend, zegt de schrift. De liefde is niet jaloers. Nou, u weet dat zelf, hè? Bent u nog jaloers? Op mensen die het beter gaat? Misschien financieel? Of misschien geestelijk? Bent u jaloers op iemand die gezond en sterk is en jij niet? Ben je jaloers op iemand die meer gaven heeft gekregen van de Heere? Of een mooiere baan misschien, of wat het ook zijn mag, u weet dat zelf. Als er jaloersheid is, is het niet uit de liefde. En dan moeten wij dat afleggen. Dan hoeven wij ons daar niet meer door bezig te laten houden. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Die schept niet op. Ze doet niet gewichtig. Heel anders als iemand die zichzelf lief heeft. Iemand die zichzelf lief heeft, die wil zich op de best mogelijke wijze presenteren. En die wil laten zien wat hij allemaal heeft. Of die wil laten zien wat hij allemaal kan. En die heeft het hoogste woord. En die dringt voor. Maar dat is ongepast handelen. Dat is vers 5. Ze handelt niet ongepast. En ze zoekt niet. En het is denk ik goed om daarover na te denken voor ons. We kunnen vanmorgen niet alles denken in één keer bevatten. Maar die liefde zoekt niet haar eigen belang. En dat is wat Paulus ook zegt tegen de Filippenzen, waar dat je vooral let op het belang van die ander. Dat je niet op je eigen belang, maar op het belang van je kinderen. Als je je kinderen gehoorzaamheid wil bijbrengen, dan gaat dat vooral in belang van die kinderen. En niet in de eerste instantie wij als ouders dan rust en gemak hebben. Het is van belang dat onze kinderen opgevoed worden om te leven tot eer van God. Dus laten we daar, lieve broeders en zusters, ons van bewust zijn, hoe dat we dat doen. De liefde wordt niet verbitterd. Zie toe, zegt de Hebreeënbrief, dat er bij u geen bittere wortel opschiet. De liefde wordt niet verbitterd. Als er bitterheid is in onze ziel, dan komt dat voort, dat kan voortkomen uit een gekwetstheid of wat dan ook. Maar de liefde, die wordt niet verbitterd. De liefde is hoger als de verbittering. Het belang om lief te hebben is hoger dan uw gekwetstheid, of uw boosheid, of haat, of wat het ook zijn mag. De liefde denkt geen kwaad, waar ik het straks al over had, in onze gedachten. De liefde bedenkt geen kwaad over uw broeder, over uw zuster, niet over uw kinderen, niet over de gemeente, niet over zus en niet over zo. Want God koestert ook goede gedachten over u, zegt de Heer in Jeremia 29. Gedachten van vrede, van heil, niet van onheil. Die koestert goede gedachten over u om u een hoopvolle toekomst te geven. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, over geen enkele vorm van ongerechtigheid, over geen enkele vorm van zonde of kwaad of losbandigheid of wat het ook zijn mag. Maar de liefde verheugt zich over de waarheid. Dat is een andere eigenschap van God. De waarheid. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat zijn eigenschappen van de Heer. Dus als er waarheid is, verheugt de liefde zich. Want die houdt van de waarheid. Die verheugt zich daarover. En de liefde bedekt alle dingen. De liefde praat niet alles recht. Dat is een andere uitleg daarover. Maar de liefde bedekt alle dingen. De liefde mag niet wijken voor alles wat er gebeurt in ons leven. De liefde mag niet wijken, al gaat alles fout. In uw gezin, in uw werk, in de gemeente, in uw persoonlijke liefde. De liefde moet altijd blijven. De liefde is hoger dan alles wat er gebeurt. En de liefde gelooft alle dingen. Uw verstand gelooft vaak niet alle dingen. Want u ziet de bepaalde dingen, u trekt conclusies in uw hoofd. En dan denken wij misschien, dat komt nooit goed. Maar God is groter. Hij is de Almachtige. Hij is de Schepper van hemel en aarde. En als Hij zegt, Dat wij lief moeten blijven hebben, hoe dan ook. Dan moeten we daaraan gehoorzamen. En dan zal God de rest regelen. En dat is, daarom gelooft de liefde alle dingen. Geloof, dat is een weten. Dat is gebaseerd op het woord van God. Niet op wat wij zien, niet op wat we voelen. Niet op onze overwegingen, niet over onze gedachten. Geloof, dat is boven natuurlijk, dat gaat daar boven. En daarom moeten wij alles geloven. En moeten we alles hopen. En moeten wij alles verdragen, lieve broeders en zussen. En dat is heus niet altijd makkelijk. Ik zeg niet dat het altijd vanzelf gaat, hoor je mij niet zeggen. Dus heus niet simpel. Maar de opdracht blijft om lief te hebben. Als iemand u onheus bejegent, als iemand u verkeerd behandelt, dan moet toch de liefde blijven. Als iemand u bedroefd heeft, de liefde moet altijd blijven. En een andere vertaling zegt dat de liefde, die beschadigt niet het gevoel. Daar moeten we maar eens over nadenken. Want wij zijn denk ik ten eerste het licht geraakt in ons gevoel, in onze emotie. Nou, als wij nou zelf weten hoe rot het kan zijn, hoe naar het kan zijn. Als mensen je op je ziel trappen, mag ik het zo eens even zeggen. Dan mogen we daaruit leren dat wij dat als het ware niet terug moeten doen. Dan mogen wij daaruit leren hoe vervelend het is als iemand je beschadigt in je gevoel. Laten wij dan die ander niet beschadigen in zijn gevoel. Laten we rekening houden met de gevoeligheden van andere mensen. De liefde vergaat nooit, want dat is God zelf. Wat dan de profetieën betreft, zegt Paulus, ze zullen te niet gedaan worden. De talen betreft, ze zullen ophouden. Als we boven in de hemel zijn en bij de Heer Jezus zijn, dan zijn de gaven niet meer nodig. Straks, helemaal op het eind, zal zijn God alles in allen. Dan hebben we geen gaven van de Heilige Geest meer nodig. Dan hebben we God zelf, als het ware, in zijn volheid. In zijn volle macht, in zijn volle glorie. Dan hoeven we ook niet meer profetieën te hebben om mensen te bemoedigen. Om ze te vermanen, om ze toe te rusten. Dan heeft dat allemaal afgedaan. Talen betreft, ze zullen ophouden. Kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Als wij komen in die volheid van God, in Gods glorie, in Gods heerlijkheid, in Gods macht, in Gods majesteit, dan wordt dat zo ver overtroffen, alles wat we nu hier reeds op aarde hebben, dat dat allemaal als het ware verdwijnt. En dan zegt Paulus, we kennen ten dele, we profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Heer, dat wordt zo overtroffen. En dan zegt Paulus, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overleg ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kindelijke teniet gedaan. Nu immers kijken we door het middel van de spiegel en raadsel, maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Laten we eens even gaan naar 1 Johannes 3. Johannes wordt wel genoemd apostel van de liefde. Als we iets willen weten van de liefde, natuurlijk hebben we Paulus hier die erover spreekt in 1 Korinthe 13, maar vooral als we het hebben over de liefde, het was de apostel die Jezus lief had, zeiden ze dan. En dan staat er soms geschreven, de apostel die lag aan de borst van de Heer Jezus, dat was de apostel als het ware die altijd de gemeenschap met de Heer Jezus zocht. En Johannes die maakt hier vooral, in 1 Johannes 3 maakt hij vooral duidelijk wat het verschil is. Of je uit God geboren bent of niet uit God geboren bent. En dan zegt hij in 1 Johannes 3 vers 10. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Zoals Paulus dat ook zegt in 2 Timotheüs 2 vers 9. Het kenmerk van het kind van God is dat je moet breken met ongerechtigheid. En dan gaat het niet altijd over de dingen die wij fout doen, maar dan gaat het ook over de dingen die wij niet doen. Misschien leven wij heel voorbeeldig, onberispelijk voor het oog van de mensen. Maar als het zonder liefde is, is het voor God waardeloos. Klinkt hard, hè? Maar dan heeft het voor God geen waarde. Want dan is het zonder God. Het gaat er juist om dat we leven voor hem, maar ook dat we leven uit hem en door hem en tot hem. Dus de kinderen van God en de kinderen van de duivel, ieder die de rechtvaardigheid niet doet, dus het blijkt dat onze daden, is niet het God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. En dan wordt er wel eens gezegd, ja, ik hou van mijn broer, maar ik hoef hem voorlopig niet te zien. Ja, dat is niet de liefde waar God over spreekt. En natuurlijk kunnen we gekwetst zijn. We kunnen beschadigd zijn. Natuurlijk kunnen mensen onheus bejegend hebben. En dan kan zijn dat de hele gemeenschap verbroken is. Maar de liefde moet blijven. Dat je het belang van die ander op het hoog houdt. En dat je bidt voor je broeder en zegt, Heer, wilt u deze broeder vergeven? En Heer, help hem terecht. En Heer, wilt u mij helpen? Om op een juiste manier te reageren. Om hem lief te hebben, Heer, zoals u hem lief hebt. Wij hoeven niet meer lief te hebben als dat Jezus lief heeft. We hoeven niet meer lief te hebben als dat God lief heeft. En daarom blijft God rechtvaardig en blijven wij ook rechtvaardig. Maar God blijft ook, als het ware, in de liefde. Zelfs als hij ons soms moet kastijden, dan doet hij dat uit liefde. Om ons te vormen, om ons te leren, om ons op te voeden. Want de liefde kan God nooit verlaten, want dan is het God niet meer. Dat is een eigenschap, dat is ingebakken. Dat kan niet anders, een deel van hem, een deel van zijn wezen. En zo moet het bij ons ook eigenlijk het hoofdbestanddeel zijn van ons wezen, dat we alles leren doen uit liefde voor hem, maar ook uit liefde voor elkaar. Hieraan leren wij de liefde kennen, in Johannes 3 vers 16. Hierin leren wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven, ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Er zijn hele diepe woorden. En dan staat hier natuurlijk broeders, maar geldt ook voor de zusters. Hè? Het zijn hele diepe woorden. Ons leven geven. Alles wat we hebben. Heel ons hart. Heel onze ziel. Heel ons verstand. Heel onze kracht. Ons leven geven voor die ander. Als dat als het ware nodig mocht zijn. Maar wij hadden de Heer Jezus nodig. En hij gaf zijn leven. Hij boog in Gethsemane. De Heer Jezus wilde, dat lichaam van Jezus wilde ook niet sterven. Dat lichaam van de Heer Jezus wilde die smaad en die pijn en die hoon en die spot. En die verschrikkelijke druk die hij op zijn hoofd gehad heeft. Toen de machten van de hel als het ware op hem losgelaten werden. Dat wou de Heer Jezus ook niet. Maar hij bad, Vader, laat dan uw wil geschieden. En dan zag je dat zelfs de engelen kwamen om hem bij te staan. Om hem te helpen. Om hem daar doorheen te trekken. Nou, zo zorgt God ook voor ons. Ook als wij het heel zwaar hebben, als wij het heel moeilijk hebben. En je ziet in vers 11, even terug, hetzelfde hoofdstuk, want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Dus het is een boodschap. Daarom wordt die ook vanmorgen verkondigd. Omdat het de opdracht is van de Heer, dat wij elkaar zullen liefhebben. En ik heb al gezegd, 1 Johannes 4, als we dat zien in vers 8, wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hier staat het zo helder. God is liefde. En ik heb het al uitgelegd. Hij is ook licht. Hij is ook heiligheid. Hij is zo veelvuldig, zo compleet. Hij is barmhartig, hij is goedgunstig, hij is genadig. Nou, allemaal eigenschappen van de Heer. Ja, hij is ook de wetgever, hij is ook de rechter. Dan moet je niet wegpoetsen. Maar we moeten de hele raad van God verkondigen. En God leren kennen zoals hij is. En als God dan zelf zegt, door de mond van Paulus, dat de liefde als het ware het hoogste is, dan is dat ook hier zo bij de Here. Zo'n God, die de mens gemaakt heeft, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En zo'n mens, die de Heer als het ware al vrij snel ongehoorzaam is geworden. Die zijn oor te luisteren heeft gelegd naar die leugenaar van het begin. Die had hem niet gemaakt. Die had hem nooit iets gebracht. En zo'n mens, ja, toch houdt God daarvan. Wij zijn zijn schepselen. En wij zijn zijn kinderen. En hij wil tot zijn rechten, tot zijn doel komen. Want hij verlangt naar die gemeenschap met zijn kinderen. En denk eens, wij natuurlijke ouders zijn. En het zit goed en verlangen we naar een gemeenschap met onze kinderen. Als ze klein zijn, maar ook als ze groot zijn. Daar verlang je naar. Nou, is het ook met de Heer, die verlangt naar de gemeenschap met zijn kinderen. En in vers 16 zegt Johannes het ook nog een keer. Wij hebben de liefde die God ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Dus het is voor ons, broeders en zussen, een opdracht. Dat is het hoogste gebod. En als Jezus dat ook zegt in Johannes 15. Wie in mij blijft, die blijft in mijn woord. En als je zegt, hoe blijf je nou in de liefde van God, dan zegt hij ook tegen degene die mijn woord gehoorzamen. Dus als wij het woord van God gehoorzamen, voldoen aan deze opdracht, voldoen aan dit gebod, dan blijven we in God. En God blijft in ons. Dan blijven we in die gemeenschap. En dan is het ook niet moeilijk om liefde te hebben. Maar zodra wij die gemeenschap met God verlaten, en als het ware dalen naar ons eigen niveau, naar het menselijk niveau, afdalen naar onze ziel zonder de geest van God, dan wordt het soms moeilijk om liefde te hebben. Wij hebben God nodig. God is de bron, wij zijn niet de bron. De bron is in ons als Christus. En vanuit die bron vloeit die liefde. Vanuit die bron vloeit de leven. Vanuit die bron vloeit heiligheid. Vanuit die bron vloeit waarheid. Vanuit die bron dan vloeit de wijsheid uit. Vanuit die bron vloeit de volkomenheid uit. Dus wij moeten voortdurend ons richten op die bron. En zeggen, Heer, geef mij woorden met wijsheid te spreken. Heer, geef mij liefde voor mijn broeder, voor mijn zuster. Heer, geef mij liefde voor mijn buurman. Liefde voor mijn vrouw, liefde voor mijn kinderen. Als wij niet drinken uit die bron, wat krijgen we dan binnen? Als wij drinken uit de wereld, dan is het vaak gif. Als wij drinken uit andere mensen, is het soms vermengd. Maar als wij drinken uit die ene ware bron, Jezus Christus zelf, de Zoon van God, dan krijgen we ware spijs en dan krijgen we ware drank. En dan is dat het hemelse leven wat we inademen, als het ware, als we de gemeenschap zoeken met de Vader. Als we de gemeenschap zoeken met de Zoon. Maar als we niet verder komen als ons denken, dan missen we de inwerking en de inwoning van de Heilige Geest. Dan laten we hem als het ware staan, dan laten we hem als het ware zitten. Als we alles proberen op te lossen daar, dan is dat geen hemelse kennis. We moeten de gemeenschap met God zoeken en we moeten stil worden voor de Heer dat Hij met ons kan spreken. Wij moeten stil worden voor de Heer dat die rank eenvoudig ingevoegd kan worden in die wijnstok. En dan komt dat leven van God meer en meer in ons. Maar als wij altijd maar werken, altijd maar ploeteren, altijd maar zoeken en ons druk maken om allerlei dingen. In Petrus 5, al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Broeders, zusters, de Heer zorgt voor u. De Heer geeft ons gebod om hem lief te hebben boven alles en als we naast als onszelf. Maar tegelijkertijd geeft hij daardoor de voorziening. Omdat hij weet dat we dat uit onze menselijke liefde nooit tot stand kunnen brengen. Dat kan alleen uit hem. En het is ook door hem. Christus wil het in ons volbrengen. Hij wil het in ons gestalte geven. Vergeet niet hoe onnoemelijk rijk u bent als u wederom geboren bent. Dan krijgt u dat DNA van de Heer in u. Dan krijgt u die liefde van God in uw hart uitgestort. Romeinen 5 vers 5 door de Heilige Geest. Maar je kunt die liefde gebruiken en je kunt hem niet gebruiken. Dat is eigenlijk het punt. We moeten leren leven uit de genade van God. We moeten leren leven uit datgene wat God ons gegeven heeft. En dat komt als wij ons op hem richten. En als wij het woord onderzoeken. En als we dan onszelf opzij zetten en het belang van de Heer zoeken en het belang van die ander zoeken. En dan komt u er niet aan tekort. Want onze vreugde en onze blijdschap, die hebben we vaker datgene wat we ook mogen doen voor de Heer. Uit het dienen van de Heer. Als je fijn hebt mogen getuigen, dan word je er blij van. Als je iemand hebt mogen helpen om tot de Heer Jezus te komen bijvoorbeeld, dan word je daar blij van. Dan springt de vreugde op in je hart. Dan is er blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. En dan word je er zelf ook blij van. Prijs de Heer daarvoor. Broeders, zusters, is de waarheid belangrijk? Jazeker. Zijn de gaven belangrijk? Jazeker. Zijn profetieën belangrijk? Ja, kennis. Onderlinge gemeenschap, verbondenheid, alles is belangrijk. Er gaat één ding bovenuit. Dat is de liefde. Dat is wat de schrift ons leert. Laten we dat niet vergeten. In Jezus' naam. Amen. Vader, we willen u danken, Heer, voor uw liefde. En voor uw trouw. De liefde waarmee u ons hebt lief gehad, Vader. En de liefde van Jezus, die zichzelf gegeven heeft voor ons aan het kruis van Golgotha. Dank u, Heer, voor die onmetelijke rijkdom. En Heer, help ons om uw lief te hebben, Vader, boven alles. En als naast als onszelf, en in het bijzonder onze broeders, zoals de Heer Jezus dat zegt, een nieuw gebod geef ik u dat gij elkander lief hebt. Opdat ook de mensen weten dat jullie van mij zijn. Dank u wel, Heer, voor uw woord en voor uw Heilige Geest. Heer, voor uw liefde, voor uw trouw en voor uw genade, Vader, in Jezus' wonderbare naam. En Heer, u geeft een gebod. Dit is het gebod, dit is het woord van God, het profetisch woord van God. Dit, ook voor ons, dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. In Jezus' naam. Amen.